Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit de 75ste psalm, de verzen 1 en 4. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En het vierde vers, God is rechter, die beslist. Psalm 75, het eerste en vierde vers. Heilige wet Gods en de samenvatting zingen van Psalm 62, het laatste, het achtste vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord. En het eind is dan daarmee voor elke sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. Daar kom ik ook in de prediking op terug. We zingen Psalm 62, vers 8 dus, naar de heilige wet Gods en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst has uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw botenis. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt in het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Zijn os, nog zijn ezel ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordende vat het samen en zeide. Gij zult lief hebben. De Heere uw God met heel uw hart. Heel uw ziel. En met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is de eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het gebed van de gemeente krijgt de volgende voorbeden zijn plaats. Voor de familie Nel, 3 bruggen in van het overlijden van een broer en zwager van hen, namelijk de heer Van Woudenberg. Mevrouw Oskam Holgendoorn uit 3 bruggen, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Het die vanuit 3 bruggen, bij wie de operatie goed verlopen mocht. Het echtpaar Den Hollander uit Waarden, ze mochten jong zijn dinsdag 50 jaar getrouwd zijn. En de heer Hollander die mocht woensdag een bijzonder gunstige uitslag ontvangen. Voor koning Geertje Korver die deze week hopen te verhuizen naar Oude Pekela. Voor het echtpaar Verkerk senior te Bodegraven die bij die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Mevrouw Verkerk krijgt nog nader onderzoek. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Voor uw aangezicht, Heere, mogen wij naderen en worden wij geroepen op deze nieuwe eerste dag van de week. Na de week die achter ons ligt. Alles wat erin gebeurd is, wat we gezien, wat we gedaan hebben, wat ons bezighield. Wij mogen ermee komen in het licht van uw aangezicht. Opdat we in dat licht van u, Heere, alle dingen zullen zien, zoals zij gezien moeten worden. In het licht van u dat gij God zijt. Dat gij onze schepper zijt en eens ons alle rechter zijt. Zodat we het leren om in dat licht te zien naar wat ons dan is bezig gehouden. Of het andere ons gedaan of aangedaan hebben. Om ook in dat licht zien, Heer, ons leven, dat van nature op u en op de eeuwigheid niet gericht is, En zoveel blijft daarvan doorbreken in onze gedachten, in onze handel, in onze wandel. Heere, geef ons uw Heilige Geest, zodat we in uw licht de afgelopen week bezien en mogen brengen voor uw aangezicht. Geef ons dan, Heere, dat onze troost en onze hoop zal zijn, dat gij zult komen om te richten, om te oordelen de leven en de doden, en dat gij dat zijt, Heere Jezus Christus, dat gij, o Zoon van God, die bevoegdheid van uw Vader verdient en ontvangen hebt, dat gij, Heere Jezus Christus, eenmaal aan het kruis gestorven, dat gij het zijt, die zult wederkomen om te oordelen. Laat ons hart, o God, daarin, laat ons hart in u, Heere Jezus Christus, de rust en de enige troost vinden. We danken u, Heer, dat u ons als gemeente van de jongste tot de oudste toe weer hebt samengeroepen. We danken u met hen die op andere plaatsen met uw dienst verbonden zijn. En geef, Heere, dat de prediking van uw woord, als wij nog buiten de Heere Jezus Christus leven, een alarm voor ons is. Een alarm tot ontwaken. Een alarm tot bekering. En als we Heere Jezus mogen kennen als onze zaligmaker, geef ons manna op onze levensweg. Al zijn er duizend vragen en moeite en onbegrepen wegen, maar dat gij ons het manna geeft, Heere, opdat we niet bezwijken, maar dat we mogen volharden in uw kracht. We bidden voor allen die afgelopen week uitslag kregen en die daar dankbaar voor zijn. Gedenk ook hen die nog wachten op onderzoek, op uitslag, met alle spanning van dien die dat met zich meebrengt. We dragen Koen Geertje Korver aan u op, u dankzeggend voor wat zij in en voor uw gemeente hebben mogen betekenen. U dankend wat ze mochten ontvangen in al de jaren van hier in deze uw gemeente. En we bidden u, Heere, ga gij met hen. Ga met hen met uw belofte, uw kracht en uw geest, opdat zij ook daar tot zegen zullen mogen zijn en gezegend zullen worden. En laat hun hart mogen leven, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. We zeggen u dank met echtpaar den Hollander, voor een huwelijksjubileum uit uw hand ontvangen, en voor de uitslag die de dag daarna gehoord mocht worden. Heer, gij hebt het zo waargemaakt, tot hiertoe, heeft de Heere ons geholpen. Gij zijt nabij geweest, tot in de meest kritieke momenten en uren toe. Heere, wil in zorgen die er waren, die er zijn en die blijven, het bevestigen dat in u, o Heere, kracht is om te helpen. We zeggen u dank met Hetty van Eijzen dat de operatie plaatsvond en goed plaats mocht vinden, dat u rust in het hart gaf. En we bidden u om diezelfde rust op weg naar de uitslag die nog verwacht wordt. We zeggen dat mevrouw Oskam weer thuis mag komen uit het ziekenhuis, dat er vooruitgang weer in mocht treden. We dragen haar en haar man en gezin aan u op, als al vele jaren de weg van zoveel moeite en zorgen is. Heere, geeft u haar en man in het bijzonder, om van kracht tot kracht telkens voor te kunnen gaan. We dragen echt panel aan u op. Wil hen vertroosten in het verdriet van het gemis. Geef uw zegen bij uw woord rondom de begrafenis. Wilt ook de achterblijvrouw van Woudenbergen aan de gezin schenken. En geef u de toevlucht in de enige troost die er in u is. Geef echt van Verkerk, We danken u dat ze weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Maar wees in de spanning die er zozeer blijft voor mevrouw Overkerk. De enige toevlucht en schuilplaats. In u de Allerhoogste om te overnachten in uw schaduw. Heren, en daar is plaats voor een ieder. Met alle smart en pijn die ons hart, die ons leven misschien wel verscheurt en kenmerkt. Heren, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Uit genade, Heren, om Jezus wil. Amen. We lezen nog enkele gedeelten uit het Bijbelboek Prediker. Prediker 1, 8 en 12. Eerst Prediker 1, de versen 12 tot en met 18. Omdat wij geloven dat dit een boek is dat door Salomo geschreven is, is daar vanmorgen de schriftlezing en de tekst uit. Prediker 1, vanaf vers 12. Daar luidt Gods woord aldus. Prediker 1. Prediker 1 vers 12. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken. En na te speuren alles wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven. Om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. Hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor met Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten. Onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit alles een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert smart. Dan het prediker 8, de verse 11 tot en met 13. Prediker 8, vers 11. Omdat niet haastig het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen hen vol om kwaad te doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het diegene zal welgaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet welgaan. Hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. En dan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12, de versen 13 en 14 als tekst voor de prediking, prediker 12, vers 13 en vers 14. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. We behandelen deze vers aan van drie trefwoorden. Het trefwoord wetenschap, het trefwoord wijsheid en het trefwoord werken. Wetenschap, wijsheid, werken. Uit Prediker 12, vers 13 en 14. Namens uw kerkenraad zijn er vandaag de volgende afkondigingen. Aanstaande woensdagavond, 1 november, is de kerkdienst om 19:30. We lezen verder Romeinen 8, nu vanaf vers 28. Zondagmorgen 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, op voor te gaan. Ikzelf, ja, uiteraard, door mijn Breuren. In de avond denk ik door mijn AP Voets uit Hoevelaken voor te gaan. Deelvolente 29 november verzorgt de jeugdvereniging een maaltijd voor ouderen. We hopen van harte dat u zich deze week opgeeft. Er kan ook voor vervoer worden gezorgd. En in de komende kerkboden kunt u nog meer overlezen. De collecte en de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Terwijl we gaan zingen uit de 37e psalm, de versen 4, 5 en 9. Zwijg, Gode, wacht tot eind van zeren wegen, wanneer ge hier der snoden voorspoed ziet. God roeit en uit die stromen rust verstoren, maar die de Heere verwachten met geduld, ziet Atrek zich ten erfbezit beschoren. En Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl ze aan het rechtvaardigen geleid. Psalm 37, vers 4, 5 en 9. van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God, houd zijn geboden. Want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed, of het zij kwaad. Prediker 12, vers 13 en 14. Wetenschap, wijsheid en werken. Gemeente, om en bij de 70 zal Salomo zijn. De een zal het oud vinden, de ander zal het nog niet zo oud vinden. Hij is wel in de avond van zijn leven gekomen, dat kun je wel zeggen als je zo'n 70 bent. Hij heeft mooie dingen meegemaakt, hebben we ook gehoord afgelopen maanden in de ochtenddiensten. Glanzende periode van zijn regering, vooral die eerste tijd. Jarenlang dicht bij de Heere geleefd. Hij heeft ook vreselijke dingen gedaan. Vele vreemde vrouwen die hielpen om de afgoden te dienen. Aan het eind van zijn leven zal dat wel zijn. Heeft hij daar het boek Prediker geschreven. Om als het ware zijn levenservaring te delen met wat hij zelf door schade en schande heen geleerd heeft. Om dat ook aan anderen mee te delen. Blijkbaar wil hij dat, blijkbaar moet hij dat van de Heilige Geest doen. Om dat aan een nieuwe generatie bekend te maken. Mooi is dat. Als ouderen iets van hun levenswijsheid mogen en kunnen delen met jongeren, met jongvolwassenen. Dingen die God u als ouder heeft geleerd door de gang van het leven heen. Mooi. Tijdens een maaltijd van de jeugdvereniging, of als beleidingscategoraan of kompasleden de ouderen gaan bezoeken. Mooi als dan het enthousiasme van jongeren en jongvolwassenen en de levenswijsheid van ouderen in de gemeente elkaar mogen kruisen, elkaar mogen aanvullen. Als dan als ouderen, dat allereerst, maar diezelfde wijsheid hebben op mogen doen als Salomo. Nou, Salomo vat het zo dikwijls samen, ook even met die bekende woorden, alles is ijdelheid. De prediker 1 komt ook een keer voor. Alle dingen zijn ijdelheid. Vergeefse moeite. In elk geval heeft hij 3 van zulke dingen gezien, die je, als je erop let, zo vaak in het leven tegenkomt, of ook zelf meemaakt, en dan zie je ze wel om je heen gebeuren. Het eerste, doet Salomo te zeggen, je ziet toch zo vaak dat mensen zich druk maken ergens voor. Bezig en bezig zijn met goede bedoelingen. Al hun zinnen ergens op zetten als aan een soort levensproject aan het werken zijn. En in één keer een brand of iets anders. Het ligt allemaal tegen de vlakte. Want er zijn nou eenmaal dingen die je als mens nooit in de hand hebt of krijgt. Die overkomen je. En door zulke dingen kan je bedrijf eraan gaan, kan je huwelijk eraan gaan. Dat je afvraagt, waar heb ik me voor uitgesloofd? Het is allemaal vergeefs geweest. En het is me bij de handen afgebroken. Het is al ijdelheid. Ten tweede heeft Salomo gezien, vaak genoeg, dat het dan heel vaak niks, geen verschil maakt hoe je geleefd hebt. Eén en hetzelfde overkomt alle mensen. Bij een natuurramp, bij een busongeluk, gelovige mensen, en mensen die aan God nog gebod doen, ze delen in hetzelfde wat ze overkomt. En weer één busongeluk. Komen ze allebei om het leven. Eén en dezelfde ziekte treft allebei. Een dronkenman achter het stuur. En Erwin Hout uit Ridderkerk. Hetzelfde overkomt ze allebei. Het is al ijdelheid. Onbegrijpelijk. Ja, ten derde, heeft Salomo gezien, is het zelfs nog soms of vaak zo in het leven. We zien dat mensen die, noem nou maar even, die goed geleefd hebben, juist onheil meemaken. En mensen die als schurk hebben geleefd, altijd de dans weten te ontspringen. En vrolijk en heerlijk oud worden en genieten van het leven. Een kampbewaker uit de Tweede Wereldoorlog leeft op een paradijsje ergens in Zuid-Amerika. En een man die in het water springt om een kind te redden, die verdrinkt zelf. Nou, daar ben je zo niet over uitgedacht hoor. Als je dat op je in laat werken. Iemand die altijd rustig met drank op roekeloos achter het stuur zit, krijgt nooit een ongeluk. En iemand die op het allervoorzichtigste rijdt, maakt één klein inschattingsfoutje een keer, met dodelijke afloop. Dat krijg je zomaar niet kloppend met je verstand. Het is al ijdelheid. Wat is er veel vergeefs van het eerste voorbeeld? Was er veel onbegrijpelijk van het tweede voorbeeld? Wat is er voor je gevoel veel onrecht? Het derde voorbeeld. Wat is het leven soms een doolhof waar je geen zicht op hebt en geen zicht op houdt? Eén ding bedoelt Salomo, dat heb ik wel geleerd. Het werk Gods, die uitdrukking komt steeds terug in boek Prediker, het werk Gods, daar kun je als mens nooit iets van begrijpen. Niemand krijgt daar zicht op en niemand krijgt daar zijn vingers achter. Je kijkt tegen de onderkant van borduurwerk, een vaak gebruikt voorbeeld, waar je allemaal losse einden, losse draden ziet. En je kan er niks van maken als mens. Zoveel vergeefs. Zoveel onbegrijpelijk. Zoveel onrecht. Je vat het als mens nooit. Je ziet dan ook. Twee soorten levenshouding heeft Prediker, heeft Salomo gezien. Aan de ene kant heb je een mens die zegt. En ik zal pas geloven in God als ik dit allemaal kan plaatsen. Ik moet eerst kunnen billijken en begrijpen waarom alle dingen zo gebeuren. Ik moet er toch eerst het redelijke van in kunnen zien van dat werk van God in de wereld en in mensenlevens. En zolang ik dat niet helder heb, zal ik niet in die God geloven. Ik moet eerst voor mezelf het helder hebben. Dat ik het kan verklaren en kan goedkeuren. Dat is het. Aan de andere kant heb je ook mensen, heeft Salomo gezien, die van de wereld uit zeggen van, nou ja, omdat je er toch nooit iets van kan begrijpen. En je weet maar niet wat je morgen boven het hoofd hangt. Dan neem ik maar van het leven om te genieten. En wat ik vandaag geniet kan, dat doe ik vandaag, want je weet nooit of morgen nog kan. Je moet me niet te diep nadenken. En ik leef maar vooral zo, dat ik zorg dat ik eruit haal wat erin zit. Nou kan het nog, ik ben nou gezond. Wie weet wat er over een paar weken gebeurt. Ik zorg dat ik er zoveel mogelijk van geniet. Dan heb ik dat in elk geval. Er zijn twee manieren om in dat ingewikkelde leven te staan. Salomo heeft iets beters. Een betere weg. Van al het gehoorde en geziene is het einde. Vrees God. Dat gaan we straks nog onder de loep proberen te leggen. Waarom is dat de betere weg? Omdat Salomo dit weet, zijn wetenschap, hij weet dit. Er komt een gericht. God zal ieder werk doen komen in het gericht. eens zal God alle dingen rechtzetten. Alle onrecht, alle vergeefsheid, alle onbegrijpelijkheid. God zal een keer zijn orde op zaken stellen. Dan zal blijken wat we in hoofdstuk 8 hebben gelezen. Degene die God vreest, die zal het toch wel gaan. En de goddeloze, die zal het toch kwalijk gaan. Want God zal een keer als rechter optreden. En Salomo, prediker, ja, die ziet daar niet die helderheid van die in het Nieuwe Testament zien. Hij schildert niet Openbaringen 21 en 22 in het boek Prediker. Hij kijkt zwaar door een hele wazige bril. Een beslagen bril. Maar dit weet Salomo toch wel. Het blijft niet zo. Het blijft niet. Een en al vergeefsheid, onbegrijpelijkheid en onrecht. God zal als rechter ingrijpen. Nou, wij mogen daar nog veel zekerder van zijn. Omdat God ingegrepen heeft. Hij heeft immers zijn zoon uit de doden opgewekt. Paas. Mensen hadden die zoon onrecht aangedaan. En het onrecht leek te zegevieren. Tot het uiteindelijk gelukt was. Om de rechtvaardige zoon van God toch te laten veroordelen en toch aan het kruis te krijgen. Mensen leken het laatste en winnende woord te hebben. Maar God greep in. God heeft het laatste woord. Hij heeft zijn zoon uit de doden opgewekt en het leven en de onvergankelijkheid binnengeleid. God heeft het laatste woord. Hij zal optreden en zich als rechter laten gelden. En daarom is de grote vraag van ieder voor ieder mensenleven. Hoe zal ik voor deze God dan komen te staan? Want dat beslist. God zal recht spreken. Of ik in de hemel kom. En waar ik in de hemel kom. Of ik naar de hel moet. En waar ik in de hel moet. God is rechter. Hij beslist. Dan gaat het er niet om wat voor indruk ik op mensen heb weten te maken. En wat mensen van me vonden. Dan gaat het er ook niet om. Hoe ver ik het hier op deze wereld heb weten te brengen. Denk aan de rijke man en de arme Lazarus van vorige week zondagmorgen. Daar gaat het dan ook niet om. En daar gaat er ook niet om of ik zelf een goed gevoel heb overgehouden aan mijn leven. En aan mijn manier van doen. Daar gaat het ook niet om. Dan gaat het alleen om wat zegt God, mijn schepper van mij. Al had ik het goed, al wist ik steeds het dans te ontspringen en was ik rijk en bekend geworden. Als God mij niet kent, baat het me allemaal niet. Al had ik het hier slecht, werd ik onrechtvaardig behandeld, bleef ik ongewaardeerd en onbekend. Als God me kent, geef dat allemaal niets. Hoe zal ik voor hem staan. En Salomo bedoelt natuurlijk te zeggen. Laat dat nou het eerste zijn. Waar je druk om maakt. Laat dat nou het diepste zijn. Wat je bezighoudt. Laat dat nou het meeste gewicht hebben. Hoe zal ik straks staan voor God. Mooi. Als een oudere dat tegen een jongere dan zegt. Of een jongere tegen een oudere. Laat dit eerste prioriteit en het zwaarste gewicht hebben. Daarom komt Salomo door de geest geleid, geïnspireerd, tot ten tweede zijn wijsheid in vers 13. Als dat nou zo is, hè? God zal een keer optreden en God zal een keer orde op zaken zetten. Dan is dit de wijsheid waar het om gaat. Vrees God en houd zijn geboden. Dat zou je de rode draad kunnen noemen. Ja, de rode draad, daar zit een mooi verhaal aan. Dat is een uitdrukking uit de Griekse verhalenwereld. Daar moet je even denken op jongens en meisjes, aan een man, een jongen was dat, die heette Theseus. En die moest een doolhof in. Nou, weet je denk ik, wat een doolhof is? We hebben wel eens met open in winterwerk een maïsdoolhof gehad. Hè? Allemaal gangen tussen de maïs, maar die maïs staat zo hoog. Je kan niet zien wat er aan de achterkant is. Of je kan ook niet zien wat er om de bocht en om die bocht is. Hè? Een maïsdoolhof. Nou, die jonge Theseus, die werd door anderen in zo'n doolhof weggebracht. Helemaal midden in zo'n doolhof. En dan zouden die andere mannen weggaan en hem alleen laten. En ze hem eruit moeten zien te komen. Nou, dat lukt hem nooit. Hij komt nooit in de doolhof. Daar raakt hij uitgeput en hij verhongert. Ja, hij sterft en we zijn voor altijd van hem af. Nou was er een meisje, Ariadne, die zei toen tegen de vriend Theseus: weet je wat ik heb? Ik heb een bolletje rode wol. Een bolletje rode wol. Hier. Neem dat mee. Ik hou het eind van die rode wol, die rode draad in mijn hand. Als je nou in de doolhof wegbrengt, moet je steeds van het bolletje wol die draad maar laten afwikkelen. Hou dat bolletje wol vast, tot je helemaal midden in het doolhof bent en als je alleen laat. En snap je dan? Wat moet je doen om eruit te komen? Je volgt gewoon die rode draad. En als jij die rode draad volgt, die ik nog steeds in mijn handen hou, dan kom je vanzelf weer uit dat doolhof en bij mij terecht. Als je maar die rode draad volgt, die ik je meegeef. Nou, de wijsheid van onze tekst is een rode draad. Als je die volgt, kom je uit de doolhof van dit leven goed terecht. En die rode draad is om te beginnen, vrees God. En houd zijn geboden. Daar komt straks eerst vrees God. Nou, God vrezen, dat heeft al eerst alles te maken met ontzag. Hè? God is God, zo hoog. Zo verheven, zo vol majesteit. Ik ben een schepsel, ik ben een stofje. Ik ben ook nog zondig en zondaar. God die kan en die mag met me doen wat hij wil te allen tijd. Ontzag, ja, maar dat kun je denken. Word je daar niet gruwelijk angstig en panisch van? Iemand die zo alles met je doen kan en doen mag wat hij wil elk moment van de dag. Word je daar niet gruwelijk onzeker van? Nou, het hangt ervan wat voor iemand dat is. Als die iemand, zeg maar, een Romeinse keizer is, een despoot, elke dag anders, die de ene dag zijn duim omhoog steekt en mag blijven leven, en de volgende dag doet hij zo en je moet voor de leeuwen, ja, dan maakt zo'n wetenschap je panisch. Dat zo iemand elk moment van de dag met me doen en laten kan wat hij wil. En hoe hij gegrild en hoe hij geluimd is. Nou, daar word je panisch van. Wat hangt me nou weer boven het hoofd? Maar, als die iemand je vader is. Ja, dan ligt dat anders. Als zo iemand je vader is, die echt vader is. Zoals een vader hoort te zijn, hè. Dan is dat anders. Ja, inderdaad. Een vader die kan alles met zijn baby doen. Als het om krachtsverhoudingen gaat, kan een vader met zijn baby doen wat hij wil. En die baby heeft toch geen verweer, wat die vader ook doet. Maar Maar hij is vader. En vader heeft zijn kind lief. En dat kind dat weet dat voelt dat aan, hoe jong het ook is. En dat vertrouwt zich helemaal aan vader toe. In vaders armen. Gaat met vader mee, waarheen dan ook. Maar het is zijn vader. Zoals dus een klein kind zijn vader ziet. Dat is vrezen. Vrees God. Zo kende Salomo zijn God. Salomo had toch de tempel gebouwd. Hij had toch gezien de altaren en de priesters en de offers ook. Salomo had toch gezien dat God de God is van het offer, van de verzoening, van de vergeving. En nog veel voller dan Salomo weten wij dat. Wij hebben toch het kruis gezien. Dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. God straft de zonde. Maar aan zijn eigen kind en aan zijn eigen zoon. God zal onze zonde straffen. Dat is zeker. Maar als het aan het kruis voor ons gebeurd is. Is dat afdoende. En staat dus nooit meer aan ons. Het altaar van het kruis. De priester die zichzelf geeft. Als een offer. God is de God. Die vergeeft. Die verzoent omwille van zijn zoon. En die je zo tot zijn kind aanneemt. En dat wordt ons elke zondag verkondigd. God. Die door de verzoening in de Heer Jezus. Onze vader wil zijn. Onze zonden moeten gestraft worden en ze zullen gestraft worden. En dat betekent voor iedereen, ja, einde verhaal om zo te zeggen. Alle hoop vervlogen. Niemand die voor God bestaan kan. Maar hij wil dat gedaan hebben. In zijn enige eigen geliefde kind. En vond u daar nou uw God. Als uw verzoend God en Vader. Op Golgotha. Bij het kruis. Aan de voeten van de heiland. De enige plek. En de heerlijke plek. Waar mijn zonden gestraft worden. Aan een ander. En dus nooit meer aan mijzelf. Vonden we daar God als onze verzoend vader. Daar ontspringt het vrezen van de Heer. De overgave aan de Almachtige. In een kinderlijk en een diep vertrouwen. Vrees God. En kijk, en wie God vreest, hoeft nergens bang voor te zijn. Of je dat altijd lukt is een tweede, maar het hoeft niet in elk geval. Onthoud dat dan, hè. Wie de Heere vreest, hoeft voor niets en voor niemand bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor lijden, want God is met me. Hoeft niet bang te zijn voor mensen, want God is met me. Hoeft niet bang te zijn voor de duivel, want God is met me. Hoeft niet bang te zijn voor de dood, want God is met me. Vader beschermt zijn kind. En die vader kan alles en kan iedereen aan. Heerlijk om zo'n God als mijn beschermer en behoeder en mijn vader te hebben, dan kan mij niets gebeuren. De rode draad door het doolhof van dit bestaan. Vrees God. Vertrouw je in de Heer Jezus aan Hem toe. Dat Hij alle dingen laat meewerken ten goede. Dat Hij alle dingen tot mijn zaligheid laat dienen. Dat Hij nooit een van zijn kinderen zal vergeten of zal verliezen. Houd die rode draad vast. Wat je ook meemaakt, wat je ook overkomt, hoe onbegrijpelijk, hoe onrechtvaardig ook voor onze inschatting, vrees God. Heere, leer het me. Heere, geef het door uw Heilige Geest, dat ik in het doolhof van dit leven me aan u te allen tijden toevertrouw. Mooi. Als iemand van 70 of 80 gegroefd door het leven dat kan meegeven aan een nieuwe generatie. Die rode draad, hè, daar ging het om, die rode draad uit de doolhof, die heeft nog een andere kant, hè, vrees God, en er staat erachter, houd zijn geboden. Dat kan niet anders als de vrucht, als je God vreest, houd je zijn geboden. En dat houden, dat betekent, dan bewaak en bewaar je ze. Even een paar voorbeelden van bewaken en bewaren. Vroeger een schildwacht, die een goudschat bewaakt. Een eigenaar die zijn auto met alarm bewaakt, zijn dure auto. Een juwelier die zijn winkelvoorraad bewaakt. Als je het even zo voor je ziet, hè? De juwelier, die eigenaar van de auto en die schildwacht bij die goudschat. Dat doen ze natuurlijk, omdat ze iets hebben wat hen veel waard is. Een goudschat, een dure auto, een juwelenvoorraad. Die is je veel waard, die je niet kwijt, dus die bewaken, die bewaar je. Houd zijn geboden. Die zijn je wat waard geworden. Want ze zijn van God. En ze leiden me op de weg naar beide heren. Zijn geboden zijn me wat waard geworden. Wie God vreest, zoekt zijn beloften. Maar zoek net zo hard zijn geboden. Wie God vreest, heeft zijn beloften lief. Maar heeft even diepe liefde tot zijn geboden. Zijn geboden net zo lief hebben als zijn beloften. Dat is de Heere vrezen. Daar heb je dan ook zo'n verdriet van je zonden. Als je die geboden toch hebt overtreden, als het ware even verspeeld was. Berouw. Daar zit nog iets in dat houden van Gods geboden. Je hebt ze lief, ze zijn je net zoveel waard als een goudschat. Zit ook in, dat doe je dus altijd. Die schildwacht, die eigenaar, die juwelier. Ja, die past natuurlijk 24 uur op zijn auto, zijn juwelen en zijn goudschat. Die zeggen natuurlijk niet om 3 uur 's nachts, och. Vannacht van 3 tot 4 kijken die naar om en mogen ze rust wat weghalen. Om 4 uur ga ik er weer op letten. Even een uurtje niet. Nou nee, dat kun je beter niet bewaken. Hè? Bewaken, dat is 24-7. Permanent. Houd Gods geboden. Altijd. Permanent. Het is nooit... Nou knijpen we even een oogje dicht. Nou zie je maar even door de vingers. Je kan het lijntje niet altijd even strak houden. En nou kan het gewoon niet anders. Nou moeten we wel even iets anders doen. Anders kunnen we het niet meer dragen en niet meer volhouden. We moeten nou wel even een keer over de grens heen gaan. Nee. Houd. Bewaak zijn geboden. Laat dat de rode draad zijn bij elke afslag in je leven. Hoe houd ik Gods gebod? Nee, niet wat de gevolgen zijn, geeft de doorslag. Niet wat de mensen vinden en wat ze allemaal doen. Nee. Niet of het me voordeel oplevert, of dat ik het er heel moeilijk door krijg. Nee. Houd Gods geboden. Bij elk kruispunt, bij elke afslag in het doolhof van het leven, wat zegt het gebod van de Heer? Dat is de rode draad. Vrees God en houd zijn geboden. Biddend om kracht, dat voelde we wel aan. Nou, is dat de rode draad van uw leven? God vrezen en zijn geboden bewaken en bewaren. Is dat de rode draad van uw leven, van jouw leven, mijn leven? We merken wel, dat is geen doodgeloof. Dat is geen geloof alleen maar met de mond beleid. Oh ja, ik geloof in God de Vader, in God de Zoon, in God de Heilige Geest. Nee, dat is geen geloof alleen met de mond. Dat is een levend geloof. Dat door de liefde ook werkt. Vreest u God. En bewaart u zijn geboden. Is dat de diepste ziel van ons leven. Dat is het verschil tussen levend geloof en doodgeloof. Of je God vreest en zijn geboden bewaart. Dat betaamt alle mensen. Dat is, dat geldt voor alle mensen. Ten eerste, omdat God van alle mensen de schepper is. Elk mens ontvangt zijn adem, zijn hartslag, zijn longfunctie, zijn hersenfunctie. Ieder mens ontvangt alles wat hij kan van God. Dus is ieder mens verplicht en gehouden om zijn schepper te vrezen en naar zijn geboden te leven. En ten tweede, het is ook voor elk mens nodig en goed. Elk mens kan gered worden. Maar alleen in de weg dat hij God leert vrezen en zijn geboden leert bewaren. Daar kan niemand zich onderuit praten. Ook jij niet, ook wij niet, ook ik niet, niemand. Daarom moet ook ieder mens zitten horen. Toch? Waar ook in Nederland en waar ook in de wereld, toch? Om de hoek van de straat, op het vers gelegen land. Dat moet het ook ieder mens horen. Wat doen we daarvoor? Wat doe ik daarvoor? Wat geef ik daarvoor? Wat bid ik daarvoor? Als dat alle mensen geldt. Wat is mijn bijdrage eraan dat dat dan ook alle mensen zullen horen? Vrees God en bewaart zijn geboden. Want, ik kom bij het derde. God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is, het zij goed en kwaad, de werken. Want God zal ieder mens oordelen naar diens werken. Het zij goed of kwaad. Dat is één van de teksten in de Bijbel. Die het over het oordeel naar de werken heeft. Die zijn nogal wat meer. We zongen op Psalm 62 vers 8 berijmd. Daarin staat het ook. Denk aan 1 Korinthe 3. 2 Korinthe 5 vers 10. Openbaringen 14 vers 13. Openbaringen 20 vers 12. Steeds dat God zal oordelen naar onze werken. Ja. En dan denk je bij jezelf. Maar hoe zit dat met het geloof? Is dan niet het geloof beslissend? De bevrijdende ontdekking van de reformatie? Het evangelie van de Bijbel? Dat het geloof in de Heer Jezus is? Dat maakt me zalig. Jazeker. Zeker. Daar zijn die werken ook niet mee in tegenspraak. En dan gaan we weer drie dingen van te zeggen en te overdenken met elkaar. In de eerste plaats dit. Dat geloof in de Heer Jezus. Waardoor ik zalig word zonder de werken. Waardoor ik zalig word met al mijn goddeloosheid in me. En die ik deed en die ik ben. Als de enige weg om zalig te worden door genade van het geloof in de Heer Jezus. Dat een ander het voor me deed. Dat geloof. Dat zal blijken uit de werken. Mijn werken, mijn goede werken, die zullen bewijzen dat ik heb geloofd. God proeft als het ware de werken. Denk even, dacht ik, aan een bonbon. Een bonbon bestaat uit twee delen. De buitenkant van chocola en de binnenkant met vulling. Wat voor vulling dat erin zit, zie je niet aan de buitenkant. Om dat te weten moet je hem of openmaken of je moet hem proeven in je mond stoppen. God kijkt in om alles te doen, als een bonbon. God die kijkt in de bonbon van alles wat we doen, hij proeft ze. Of we in mijn werken, zeg maar even, in mijn kerk gaan. Maar ook in het helpen van de buurvrouw. Mijn opkomen voor de zondagsrust. Mijn getuigen over God op mijn werk. God proeft of er in die bonbon van mijn werk dankbaarheid zit. Wat de vulling ervan is, om zo te zeggen. Hè? Of er liefde in zit tot Hem. Dankbaarheid tot de Heer Jezus. Of er gerechtheid in zit tot de eer van God. Nou, vol met die dingen zal het niet zo gauw zijn, hè, morgen. Maar of er daar maar ietsje van in zit. Iets van dankbaarheid. Iets van liefde. Iets van gerichtheid op God en zijn eer. En als God in mijn kerk gaat, mijn helpen van de buurvrouw, mijn ijver voor de zondagsrust en mijn getuige God op mijn werk. Als God er daar iets van inproeft. Dan bewijst dat mijn geloof. Dan bewijst dat mijn geloof in Jezus als mijn borg, mijn middelaar en mijn zaligmaker. Mijn werken bewijzen dan mijn geloof. Maar God ziet en proeft het ook als het dat niet in zit. Als van binnen helemaal leeg is. Alleen gewoonte of alleen plichtbesef. Of zelfs gevuld met op willen vallen. Gewaardeerd willen worden. Bewondering willen oogsten. Willen laten zien dat ik beter ben en het beter kan dan anderen. Als het dat alleen in zit. En meer niet. Dan is mijn werk een bewijs. Dat ik buiten Jezus ben. Dat ik Jezus niet ken. Dat ik buiten Hem leef. Kijk, hoe slecht het ook uitzag. Hoe verkeerd het ook begrepen werd. Hoe het ook mislukte. Hoe het ook bevlekt is. Als er maar iets vulling in zit. Van liefde tot de Heer Jezus. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En blijft eeuwig bestaan. En hoe mooi het er ook uitziet. Hoeveel vrucht het ook droeg voor anderen, als dominee, als zendeling. Hoeveel werk ook heb verzet met waardering, met een lintje. Als die liefde er niet in zat, dan brengt het me niet in de hemel. Dus zo oordeelt God naar de werken. Hij proeft in de werken of ze uit het geloof opkwamen. Ik heb nog een tweede ding. Ga ik eerst even zo zeggen. Of ik in de hemel kom, dat beslist het geloof. Want niemand verdient de hemel. Alleen het geloof maakt zalig. Maar waar ik in de hemel kom, dat hangt af van mijn werken. Of ik in de hel kom, dat is door mijn ongeloof. Het verwerpen van de Heer Jezus. Maar waar ik in de hel kom, dat wordt bepaald aan de hand van mijn werken. God zal elk werk in het gericht brengen. Woorden, gedachten, opwellingen zelfs ook. Alsof er een cd-opname hier in mijn hoofd heeft gezeten. Van mijn ontvangenisuur af tot mijn laatste stervensuur toe, waar alles op is opgenomen. En God zal met al wat het verborgen is, het als het ware afdraaien, af laten spelen. Ook wat niemand heeft gezien of geweten, zelfs mijn man of vrouw niet, of mijn kinderen niet, de kerkraad niet. Wat mensen niet konden zien, aan mijn motieven, mijn bedoelingen. God brengt alles weer terug. Ieder ijdel woord, elke gedachte, elke opwelling, alle daden. God brengt het terug. Maar. Als ik geloofd heb in de Heer Jezus, komt alles verzoend terug. Als het ware rood gekleurd door het bloed van de Heer Jezus, komt alles verzoend terug. En hij zal oordelen naar mijn werken. Alles wat ik deed en zelf opgaf uit liefde voor hem. Alles wat ik leed uit liefde voor hem. Alles strijden en lijden om zijn naams wil. Dat zal echt niet vergeefs zijn, echt. Dat zal hij vergoeden. Dat zal die ruimschoots vergoeden. Kijk, al zijn geloven die zullen zalig zijn. Maar de heerlijkheid die kan verschillen. Zoals een klein glaasje. En een hele grote badkuip. Als je allebei vol doet, zijn ze allebei vol. Ja, in die badkuip zit veel meer water in dat kleine glaasje. Maar ze zijn wel allebei vol. Ze komen niks tekort. Ze zijn ook niet jaloers, want ze zijn allebei vol. Maar die grote badkuip kan veel meer water bevatten dan dat kleine glaasje. Zo gaat het ook in de hemel zijn. En dat is toch rechtvaardig. Die vervolgde Noord-Koreaanse christen, die jaar in jaar uit net niet doodgaat onder alle strafbehandelingen. Die zendeling Hudson Taylor, die zijn leven opofferde voor het zendingswerk in India. Mocht al ietsje dichter bij de troon staan straks dan ik. Ik vind dat heel rechtvaardig. Ja, het gaat niet om wat ik vind, maar dat is toch heel rechtvaardig. Toch heel rechtvaardig. En God is rechtvaardig. Wie veel streed en wie veel leed, die zal het ruimschoots vergoed terug ontvangen. En ik zal niks jaloers hoeven en kunnen zijn. Kijk, een slimmerik, die denkt, nou, als ik dan veel voor God ga doen en veel voor me ga leiden, krijg ik een mooi plekje in de hemel. Ja, maar God die proeft het. Dan deed je het niet uit liefde en uit dankbaarheid, dan deed je het voor jezelf. Dus dat proeft God dan wel. Als je het daarvoor doet, is het geen goed werk meer. Maar ook voor wie niet gelooft, komt alles terug, maar dan onverzoend en onverzoenbaar. Niet meer te verzoenen. Elke zonde, elke overtreding, hier op aarde ongezien en ongestraft gebleven, nooit iemand op teruggekomen, altijd weten te verbergen, God brengt het naar voren. En je zult straf ontvangen naar je werken. Dat je in de hel komt, komt omdat je Jezus hebt veracht. Waar je in de hel komt, hangt er vanaf hoe erg en tegen hoeveel beter weten in je hebt gezondigd. Want God zal oordelen naar de werken. Hij zal al dat vergeefse, onbegrijpelijke en onrechtvaardige helemaal rechtzetten. Helemaal rechtzetten. En er zal geen spatje op zitten. Geen spatje op zitten. Het zal glanzen van zijn heiligheid, rechtvaardigheid en goedheid. Daar zeggen we nog ten derde dit van. Zie het dan maar zo. Misschien kon je niet heel de preek begrijpen vanochtend. Vraag hem thuis mijn vader en moeder eens nog wat uitleggen. Maar zo zien. Dit leven. Ik zie even een schip liggen. Ik zie een schip liggen. En heb je altijd, hè, naar het schip ligt een loopplank. Hè? Vanaf het land, vanaf de kade, vanaf de haven, ligt er een plank, een loopplank noemen we dat. En als je over die plank loopt, dan kom je in dat schip. Hoe lang doe je over die loopplank? 10 seconden? Om van de haven in het schip te komen, van de wandschip. Misschien 20 seconden. Hoe lang gaat het schip varen? Weken, maanden. Dan liggen er 2 schepen. Het ene schip is het schip van de hemel. Het andere schip is het schip van de hel. Die duren allebei eeuwig. Ons leven nu is de loopplank. Die duurt maar in verhouding met de eeuwigheid, duurt die maar 10 of 20 seconden. Wat dwaas als je denkt, ik neem de mooiste loopplank maar. Ik laat er maar vanaf hangen hoe mooi die loopplank is. En als je loopplank een beetje naar beneden loopt, dan gaat dat lekker makkelijk. Dan ga ik maar naar het schip, naar de hel toe. Maar ik vind die loopplank het mooiste. En die loopplank naar het schip, naar de hemel toe, dat vind ik niet zo mooi. En die loopt een beetje steil omhoog. Laat die maar niet doen. Dwaas. Dat je 10 seconden loopplank verkiest boven een schip der eeuwigheid van hemel of hel. Wat baat 10 seconden mooie loopplank als ik mijn ziel verlies en voor eeuwig verloren ga? En wat geeft 10 seconden moeite als ik in een schip kom van eeuwige heerlijkheid? O, mag ik een keer zeggen, geliefde gemeente, vrees dan God en houd zijn geboden, die loopplank. Amen. We zingen Psalm 7, vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volkeren om u heen vergaren. Geef dan, o Heere, dat voor elks oog mijn recht en vroomheid dan blijken moog. Psalm 7, vers 4. laat ons samen de Heere danken en bidden. Geef, Heere, als wij dan voor uw rechterstoel staan, dat voor ieders oog uit onze werken blijken zal, onze vroomheid, dat we u, Heere Jezus Christus, hebben liefgekregen. Dat het onze werken dat u dat in proeft, Heere. Dat u dat dan ook publiek zult maken. Dat wij u hebben gevreesd in de Heer Jezus Christus. Laat dat, Heere, voor ons allemaal zijn wat het zwaarste weegt. En wat de hoogste prioriteit heeft. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we eerst alles willen kunnen verklaren. En het redelijk willen vinden naar ons inzicht. En dat we daar niet vanaf gaan. En als we dat niet kunnen goedkeuren allemaal, dat we dat niet kunnen en willen geloven. Waar ons ook voor Heer dat we daar maar wat op losleven. En proberen het van te maken wat er van te maken valt. En de rest maar op zijn beloop laten. Heere, haal ons uit zulke patronen weg. Door uw almachtige genade. Door u die ons in de Heer Jezus Christus niet alleen uw vriendschap biedt. Maar zelfs uw vaderschap. In de verzoening en de vergeving van alle zonden. Heere, trek ons uit die verkeerde patronen weg. Opdat we de goede loopplank bewandelen. Al is het niet de makkelijkste. Al is die steil. Als maar de loopplank is naar het schip der heerlijkheid. Heere, neem van ieders oog de verblinding weg. Die ons alleen naar de loopplank doet kijken. En het schip wel op de koop toeneemt. Heere, rukt uw blinddoeken van ogen en harten weg waar dat nog nodig is. We bidden u, voor allen die vervolgd en verdrukt worden om uw naams wil. Voor allen die lijden onder onrecht. Heer, dat ze hoop mogen ontvangen als ze zien dat gij zult richten. En dat gij zult richten naar de rechterstoel van uw Zoon, de Heer Jezus. Zegen ons vandaag. Bewaar uw woord in ons. Zegen de zondagsschool en zegen u de avonddienst. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. En geef ons uw kracht en genade om u te vrezen en uw geboden te bewaren, o Heere Jezus Christus. Amen. Laten we zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust, verlangen, de Heere te vrezen? Vrees God was het. Psalm 25, het zesde vers. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.